Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. People Power met Glenn van der Burg.
Ja, in deze aflevering van Leading People Power gaat Mireille Oliveira in gesprek met gasten die zelf de leiding nemen over hun leven en hun werk. Waar komt hun energie vandaan? Wat drijft hen? Hoe houden ze het vol? Wanneer liepen ze tegen een muur aan? En hoe braken ze er doorheen? We hebben een bijzonder leuke, interessante gast. Want Jerry Winkler is de gast. En hij is de dakloosheidsexpert. Wat een ingewikkeld woord. Des Vaderlands. En dat alles onder de prachtige leiding van Mireille Oliveira. En wij vinden het natuurlijk bijzonder fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Mireille.
Ja.
Hoi, wat leuk dat je er weer bent.
Dank je.
Je hebt Jerry meegenomen.
Yes.
Waarom heb je Jerry meegenomen? Uit al die mensen ter wereld dacht je, ik moet Jerry hebben.
Ja, Jerry moest er inderdaad even zijn. Want Jerry heeft een verhaal waarvan ik denk van, wauw. Dat is een verhaal dat niet heel statisch is. Hij heeft ontzettend veel meegemaakt. Hij werd bekend als de dakloze, van dakloze naar de miljonairszoon. Krantenkoppen. En toch vertelt hij niet elke keer hetzelfde verhaal. En hij kan elke keer mensen inspireren. Dus ik dacht, nou, de luisteraars van People Power kunnen misschien ook wel geïnspireerd worden door Jerry, zoals ik zelf ook ben geïnspireerd.
Nou, ik ben heel benieuwd.
Ja,
ja.
Ik ook. Ja. Welkom. Hi Jerry, welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent.
Ja.
En nou, net in de introductie zaten we al een beetje te kijken van, goh, wat is nou eigenlijk fijn om te melden? Wat is fijn te vertellen? Ik ben gewoon heel benieuwd wie je bent. Weet je, als je hoort van daklozen naar de zoon van de miljonair, is de eerste vraag die op mijn lippen heeft gebrand van, oh, maar ben je dan echt miljonair? Maar ik denk dat een heleboel mensen jou die vraag stellen. Dus ik zou je eigenlijk een andere vraag willen stellen. Welke vraag moet ik stellen, zodat wij een goed gesprek hebben zo?
Ah, dat is een hele goede vraag. Nou, op dit moment, je mag me alles vragen wat je me wil vragen. Of ik overal antwoord op geef, dan dat lijkt ernaast. Dus, ja. Vraag raak.
Ja, ja. Weet je het zeker?
Ik weet het heel zeker.
Alright, alright.
Ja.
Nou, wat ik echt zou willen weten is, zou je iets over, je werkt bij HVO Querido op dit
Klopt.
Moment. En je hebt een verleden als dakloze.
Klopt.
Zou je er iets over willen vertellen? Hoe je ertoe bent gekomen om nu het werk voor mensen die op straat leven te gaan doen?
Jazeker. Nou, ik heb zelf een dakloos verleden. Ik ben zelf bijna 10 jaar dakloos geweest. Thuisloos, zoals het ook wel noemen. En nadat ik daar zeg maar uit ben gekomen, dan krijg je een beetje de zoektocht van, hey, waar ben ik goed in? Wat vind ik leuk om te doen? Ik heb natuurlijk qua scholing liep ik behoorlijk achter. En toen bedacht ik mezelf van oké, maar de meeste kennis en ervaring die heb ik eigenlijk van hetgeen wat er op straat gebeurt. En in de huidige opvangcentra's die er zijn. En ik wist altijd perfect aan te geven van waar gaat het niet goed? Mm-hmm. Wat doen jullie allemaal verkeerd?
Ja.
En ik trapte daar ook heel wat deuren mee in. Maar daardoor gingen ook weer heel veel deuren dicht. En ik had zoiets van oké, ik weet het van deze kant. Maar ik zou het eigenlijk ook van de kant van de zorg moeten kennen, zodat ik van twee werelden weet hoe het werkt.
Oh ja.
En daardoor heb ik besloten om te gaan solliciteren binnen de zorg en te gaan werken met dak- en thuislozen.
Okay.
Ja.
En wat ik wel mooi vind, je noemt het geen daklozen, maar thuislozen.
Ja.
Wat is het verschil voor jou? Waarom voelt dat anders?
Nou, kijk. Dakloos en thuisloos zijn eigenlijk ook wel weer twee verschillende groepen. Kijk, een dakloze is iemand die echt geen dak boven zijn hoofd hebt. En de thuislozen zijn vaak wel mensen die ergens nog een plekje hebben om te kunnen slapen of te kunnen verblijven of te doen. Maar niet binnen hun eigen thuis.
Maar die logeren bij vrienden, bekenden.
Ja, bijvoorbeeld. Ja.
Dus die hebben wel een dak, maar het is niet hun dak.
Precies. Ja, geen thuis.
Oh, oké.
Ja.
En was jij zelf dakloos of thuisloos?
Beide, ja. Ik, in die 10 jaar dat ik dak- of thuisloos was, Zijn er vaak momenten geweest dat ik ook echt letterlijk op straat sliep. Maar er zijn ook heel veel mensen geweest die mij een handreiking hebben gedaan. En dat ik bij hun thuis mocht verblijven. En daar eventjes kon bijdenken. Ja.
Okay. En nu je dat zo verteld hebt, breng je me eventjes terug weer naar die tijd. En er brandt een vraag op mijn lippen die eigenlijk geïnspireerd is door een ondernemer op Curaçao.
Ja.
Ik geloof dat die Jacob van der Geld heet. Die heeft toen gebruik gemaakt van de kwaliteit van de mensen die eigenlijk weg werden gezet als incompetent, incapabel, je weet niks, crimineel.
Mm-hmm. Ja.
En hij zei, de mensen die op straat leven, die weten wat. En de mensen die handel drijven op straat, ook al is het misschien geen legitieme handel, die kunnen wat.
Ja.
Dus mijn vraag is eigenlijk, van wat heb jij geleerd van het leven op straat, wanneer het gaat over vaardigheden, kwaliteiten, leiderschap? Mm. En wat leer je ook van de mensen die jij nu begeleidt? Wat leren zij jou? Wat kunnen ze ons leren?
Nou, eigenlijk voor mezelf wat ik ervan heb geleerd is dat je een enorme overlevingskracht krijgt. Je bouwt enorm veel zelfkennis op. Mm. Door op straat, je komt jezelf continu tegen. Je moet ook een behoorlijk goed kunnen volhouden. En daar bedoel ik meer mee dat wanneer je wil eigenlijk weer terug wilt komen in de maatschappij. Hmm. Dat je eigenlijk, zoals het lijkt, aan heel veel kanten wordt tegengewerkt. Te maken krijgt met wachtlijsten en dat soort dingen allemaal. Ja. Waardoor je eigenlijk wel de energie moet blijven houden en positief moet blijven. Hmm. Om toch voor het huisje, boompje, beestje te kunnen gaan. Hetgene wat je net benoemd ook inderdaad met wat kunnen wij nou eigenlijk leren van de mensen van de straat, zoals we het noemen. We hebben toen een korte tijd het project Business Meets the Street gedaan. Hmm. En dat is eigenlijk dat we met een groep dak- en thuislozen. De bossen zijn ingegaan. En een aantal mensen uit het bedrijfsleven hebben meegenomen. En door middel van activiteiten en gesprekken die we daar hadden. Om eens te gaan kijken van, hey, weet je, twee werelden die heel ver van elkaar lijken. Hebben eigenlijk best wel veel gemeen. Hmm. En wat kunnen we nou van elkaar hierin meenemen. Wat je ook weer in je eigen leven kan gebruiken. En dat werkte enorm sterk. En dat waren ook wel rumoerige momenten die er kwamen. Nee. Maar ja, het laatste kampvuur zat je bij elkaar. En dat je zoiets zet van, hey, ik kijk nu heel anders tegen een dakloze aan.
Okay.
En voor onze jongens was het in één keer dat de drempel een stuk lager was om toch de motivatie te hebben van, ik ga een keer solliciteren. Of ik durf buiten mijn comfortzone ook met mensen in gesprek te gaan.
Okay.
Dat werkt enorm sterk.
En waar zat het dan precies in?
Ik denk op het moment dat je allebei ook uit je vertrouwde omgeving wordt getrokken. Mm-hmm. En je zit daar midden in het bos en je moet samen eigenlijk hetzelfde doen. Dat je dan schouder aan schouder staat. En hetzelfde deden we ook met de activiteiten die er waren. Van ja, jullie moeten het met elkaar doen. En dan is er niet iemand die in zijn pak als het ware in de directeursrol zit. Mm. Weet je, het haalt eigenlijk alle rollen haalt het daarin weg.
Okay. Dus je gaat contact maken op menselijk niveau eigenlijk.
Zeker,
zo hoor.
Ja. En van hart tot hart, zeg maar. Ja.
Oh, van hart tot hart. Is dat ook iets? Hoe zit dat inderdaad op het moment dat jullie werken? Ik hoorde je net ook al zo'n prachtige uitspraak doen. Ik wil de kwaliteit van het leven introduceren.
Zeker.
En ik hoor je nu ook zeggen van hart tot hart. Is er een bepaalde manier van werken? En een bepaalde taal die je gebruikt juist in dit werk?
Mm-hmm. Mijn manier van werken is natuurlijk anders als degene die alleen maar de opleiding hebben gevolgd. Oh. Maar ik denk ook door een stukje van mijn ervaring, maar ook om elkaar gewoon ook echt als mensen en gelijkwaardigen te zien. En ook interesse te tonen in elkaar, dat je daardoor veel meer kennis van elkaar krijgt. Oh. En ook die diepgang durven te zoeken met elkaar. Hun geeft zich bloot, maar je geeft ook een beetje van jezelf daarin bloot.
Nee.
Dat ze niet alleen maar denken van, nou, jij hebt makkelijk praten, want je hebt alles prima voor elkaar. Nee, ja. Ik heb ook dingen die ik meemaak in mijn leven, wat niet altijd even fijn is. En dan hebben ze zoiets van, oh ja. Weet je? Dus dan maakt het voor hun ook weer makkelijker om daarover te spreken. En dan bouw je een soort vertrouwensband op. En als die er is, dan wordt het herstel en het begeleidingsproces daarin, dat gaat dan wel iets eenvoudiger.
Oké. Okay. En als ik dat dan koppel aan leiderschap, dus jezelf laten zien, iets van jezelf laten zien. Hè? Ik werk ook als trainer inclusie en diversiteit. En daar begint het inderdaad met een stukje van mezelf te laten zien, anders krijg ik geen contact.
Nee.
Hoe doen we dat in ons leiderschap, zeg maar? Hoe zie je dat, zeg maar, terug? doen we dat voldoende? Moet het meer? Of is het juist voldoende? Wie doet het goed? Wie niet?
Je ziet heel veel om je heen natuurlijk. En dat is het stukje waar we toen ook een keer over hebben gehad. Het kwetsbaar durven opstellen naar elkaar. Op het moment ook op de werkvloer. Dan pakken we ons toch allemaal heel snel in onze rol. In de functie die we daarin hebben. Ik denk juist op het moment wat we bij ons hebben. Dat je natuurlijk, er is een rolverdeling in. Maar het is wel dat je gewoon als mens en als je eigen persoon. Dat je daarmee omgaat. En dat je ook op die manier met elkaar in contact blijft. Het stukje van wat ik net zeg met de kwaliteit van het leven bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wij geven hun wat terug wat wij zelf ook graag in het leven zien. Mm. En hoe jij het thuis ook graag hebt. Dus niet alleen maar van oké, je bent hier voor je reïntegratie of voor je behandeling. Nee, het hele model eromheen is eigenlijk van we willen dat je op je gemak voelt. En dat het voor jou ook het gevoel komt van dit is iets wat ik eigenlijk altijd heb gemist. Nee. Maar wat ik wel heel graag wil vasthouden. En waarvoor ik alles wil inzetten om dat weer te bereiken.
Oké. Nou, we gaan zo meteen eventjes kijken. Want ik ben heel benieuwd van wat gebeurt er als we dit te weinig doen.
Ja.
Dus maar dat horen we na de muziekbreak.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Yes. And we're back. Hey.
Daar zijn we weer.
Jerry. Ja. Jerry. Ik in de pauze zat ik een beetje na te denken over een gevoel wat ik heb. Ik ben op zich niet onbekend hè, met dak- en tijdlozen. Ik ben in Zuidoost-Amsterdamse Bijlmermeer opgegroeid. En daar waren een heleboel jongens ontheemd nadat ze uit Suriname onder andere in koude flats kwamen te wonen. En het gewoon eventjes niet meer wisten. Dus ik heb een heleboel mensen om me heen gezien die echt gewoon de weg kwijt waren. En op straat belanden. En toch heb ik nog steeds, word ik bevangen door een gevoel van ongemak. Op het moment dat ik een dakloze zie, of iemand die echt ja, op straat leeft. En denk ik van ja, jeetje, moet ik nou wat doen of moet ik niet iets zeggen? Ik wenste wel dat ik vrij was van dat ongemak, maar dat ben ik niet. Mm-hmm. Wat is jouw reactie daarop?
Ik denk dat het wel vrij logisch is dat je dat zo ervaart. Ik wil ook niet zeggen direct van ga er naartoe en maak een praatje of wat dan ook. Dat is puur wat je zelf ingeeft. Maar het is eigenlijk ook natuurlijk, kijk, een dak- of thuisloze of iemand die daar ontredderd zit, ligt, staat of loopt. Wordt al vrij jong bij ons geïnterpreteerd als iemand die bijvoorbeeld heeft gefaald. Er zit een hele negatieve stigma zit er bijna op.
Yeah.
Waardoor de drempel groter wordt om daarop af te stappen.
Ja.
Ik denk juist op het moment dat je het wel een keer doet en een kop koffie aanbiedt en het gesprek aangaat, dat je zowel iemand helpt door even naar zijn levensverhaal te luisteren, maar dat je jezelf daar ook mee helpt doordat je zo'n verhaal hoort en dan ook naar je eigen leven kan reflecteren. Ja. Van, oh, maar wacht eens even. Zo slecht heb ik het nog niet. Of wat herkenbaar en wat sterk voor mij dat ik op die manier niet zo erop heb gereageerd. Of juist wel. Dus er valt zeker wel voor op dat moment als het gebeurt, voor beide kanten een hele mooie situatie uit te halen.
En had het jou geholpen? Helpt het die mensen ook die jij nu begeleidt? Of zijn er ook mensen die echt zeggen van nee, blijf uit mijn buurtje, want je hebt toch wel een oordeel over me? En...
Kijk, in de hulpverlening gebeurt het helaas nog heel vaak dat wij worden gezien als van je bent er zoveel als de hulpverlener die op mijn pad komt. En dus die brug blijft er wel. Ik denk voor mezelf, de gesprekken die ik juist met onze bewoners heb, dat gaat echt wel meer de diepgang in. En ik vraag ook niet heel vaak van, ben je al bezig met het oplossen van je schulden? Of ben je alweer daarmee bezig of dat?
Nee.
Hoe voel je vandaag? Hoe gaat het met je? Je ziet er goed uit of je ziet er juist slecht uit. Kan ik iets voor je doen? Dat soort dingen, ja.
Okay. Is dat, hoor ik je eigenlijk ook zeggen, dit is een beetje het probleem met de hulpverlening. Die zijn bezig met misschien niet de oorzaak is van de situatie waar mensen in balans zijn. Maar die zijn met de gevolgen bezig. Die zijn met de schulden bezig. Die zijn met huisvesting bezig. Die zijn allemaal dingen aan het oplossen.
Mm-hmm.
Maar daardoor heb je het probleem niet opgelost.
Nee, je komt
Want
niet
ik hoor jou eigenlijk zeggen, het belangrijkste wat ik doe,
ja,
is dat ik mensen weer mens
zeker
doe voelen. Zeker. Gewoon te zeggen, joh, hoe is het met je? Te praten, geïnteresseerd te zijn.
Dat wat, ook.
Ja, dat wat voor veel mensen eigenlijk heel normaal is. Mm-hmm. In het dagelijks leven. Omdat ze een gezin hebben of een familie of vrienden. die dat ook doen.
Nou, maar dat is denk ik ook wel de kern. Als jij bijvoorbeeld iemand die bij je komt werken of wat dan ook, en eigenlijk alleen maar opdraagt of vertelt van hetgeen wat er moet gebeuren, dan wil het nog niet zeggen dat die persoon zich daar ook gelukkig bij voelt. Pas op het moment dat je hem ook echt mens laat zijn en ook in de pauze een keer een gesprek met een bak koffie hebt en over koetjes en kalfjes en wat dan ook, dan ontstaat er een veel betere band als dat je alleen maar zegt van hey, ben je vandaag al bij de FIBU, hulpverlening, bewindvoerder, dat soort dingen gedaan. Ja. Voor hun wordt dan ook de drempel veel groter om bij mij langs te komen. Want dan denk je van, oh, daar heb je hem weer. Dan gaat hij weer over die dingen allemaal beginnen.
Je wordt eigenlijk de hele tijd geconfronteerd over de dingen waar je het niet over wil hebben. Ja, en je weg wil duwen.
Ja, precies. Ja. Ja, en er zit al natuurlijk een bron van schaamte omheen. Een stukje angst. Hmm. Weet je, datzelfde moment heb ik ook meegemaakt. Dat je op een gegeven moment, ik heb toen ooit een woningje gehad. Ik durfde de brievenbus niet meer open te maken. En als er dan mensen vroegen van, ja, hoe gaat het met de rekeningen, dit en dat? Ja, dan
prima, die zit in de brievenbus.
Ja. Was een Hans Klok brievenbus, weet je, het verdwijnt allemaal daarin. Ik denk met name en vooral, maar dat geldt voor iedereen. Weet je, de persoonlijke toenadering, het elkaar vinden in gemeende gesprekken, dat je daarin nog veel meer van elkaar kan leren. Gewoon de nabijheid op te zoeken.
Oké. Ja. En het herinnert me aan de uitspraak van die ik ooit eens heb geleerd toen ik al 45 jaar was van een 24-jarige directeur van een start-up. Victor, vergeet hem echt nooit meer. Voor het leiderschapstraject waren we daar op bezoek gegaan. En we leerden van Victor, geef je mensen iets anders dan werk. Geef ze aandacht.
Ja. Mm.
En dat is wat ik jou nu ook hoor zeggen.
Zeker.
En ik hoorde jullie net ook praten over het probleem. Over welk probleem hebben we het eigenlijk?
Nou, het probleem waar wij continu mee te maken hebben is het probleem en dan omtrent dakloosheid. Wat natuurlijk heel veel verschillende groepen samenvat. Mm-hmm. Is natuurlijk het stukje huisvesting. Dat is een gigantisch probleem. Maar ja, dat geldt tegenwoordig niet alleen meer voor de daklozen. Mm-hmm. Het is ook een groot probleem met schuldhulpverlening. Ja, dat zijn allemaal factoren die... Die nu meespelen, waardoor alles op een hele lange baan wordt geschoven. Waardoor de motivatie, inspiratie en dat soort dingen allemaal behoorlijk snel verdwijnen van de mensen die momenteel in die situatie zitten. En het geloof ook daarin verdwijnt. Ja, dat is een gigaprobleem. Als jij nu hoort dat voor onze mensen ook, die vinden weer die kracht en de inspiratie en die pakken de regie weer over hun eigen leven. En ze komen op een wachtlijst te staan voor een woning of voor begeleid wonen. Maar dat duurt nog anderhalf jaar. Misschien wel langer. Sommigen zitten al 3 jaar bij ons. Ja, dan moet je wel van hele goede huizen komen. Wil jij die motivatie daarin vast?
Ja. En we hebben allemaal een persoonlijke invloedssfeer. Hè? We kunnen allemaal iets doen. Op persoonlijk niveau kan ik je inderdaad op een menselijke vraag stellen. Omdat ik dat zelf ook fijn vind. En jij bent zelf ook mens als dakloze. Dus dan kan ik er zo naar kijken. Maar... waar ligt de oplossing?
Ja, waar ligt de oplossing?
Ja, dus wat...
Nou, dan ga ik weer tegen wat deuren aantrappen, denk ik. Maar omtrent dakloosheid en wat dan ook, denk ik wel. Kijk, je moet meegaan met de tijd. Mm-hmm. En ik denk dat En er is echt een transitie gaande nu binnen de zorgverlening. Maar er zijn nog heel veel dingen die anders zouden kunnen en anders zouden moeten. We zien nu ook een enorme, ik vind het wel een verkeerd woord, maar een trend gaande bijvoorbeeld omtrent economische daklozen. Mm. Om daar een voorbeeld in te geven. Dat zijn mensen die door de coronapandemie of wat dan ook hun baan zijn kwijtgeraakt. Daardoor hun schuld of hun huur niet meer kunnen betalen en uiteindelijk op straat belanden. Oh. En die smelten eigenlijk weg in de bestaande voorzieningen die er nu zijn. Waardoor ze echt gewoon de complete regie kwijtraken. Ik denk meer, en daar hebben ze onder andere bij HVO Querido het Housing First project. Dus dat je wel je woning in ieder geval kan behouden. Maar dat daar nog veel meer in te redden valt. En een oplossing is ja gewoon je eigen plek. Dat is eigenlijk wel wat iedereen wil. Hmm. Je eigen plek waar jij je vertrouwd voelt. Waar je privacy hebt. En een fundering waarvanuit je verder kan opbouwen. Okay. Als je dat kwijt bent, dan... ben je zwevende.
Ja. En als ik je zo beluister, is het dus ook een probleem dat we iedereen op één hoop gooien.
Ja.
Maar dat er dus ook wel maatwerk nodig is eigenlijk voor
veel meer
verschillende groepen.
Ja.
Ik heb wel eens een onderzoek gelezen, vond ik wel heel interessant. Dat daar hebben ze dakloze mensen, die hebben ze huisvesting gegeven. Uh-huh. Die hebben ze geld gegeven en gezegd, ja, succes. Ja. Geen hulpverlening, niets. Dat ging fantastisch.
Ja. Ja. Ja.
Betere resultaten dan alle hulpverleners met alle goede intenties.
Ja.
Maar je weer zelf de regie geven, stuur in handen geven. Dat vond ik zo bizar eigenlijk. Dat ik dacht, hè, is het dan zo?
Simpel.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk nooit zo simpel. Want het geldt vast niet voor iedereen. En weet je wel. Ja. Maar de gedachte daarachter van, hey, als je weer teruggaat naar, wat zijn eigenlijk de basis, psychologische basisbehoeften van mensen. Ja. Nou ja, dat je een beetje trots op jezelf kan zijn. Dat je veilig kan voelen. Maar ook dat je perspectief hebt van wat je kan doen.
Ja,
ja, ongelooflijk.
Nou, maar dat is hetgeen, kijk, hetzelfde wat waar we ook wel eens over spreken, is een zelfsturende voorziening. En dat je gewoon als hulpverlener een soort hulplijn bent, maar dat deze mensen prima hunzelf erin kunnen redden. En dat ze elkaar daarin ook die positieve vibe krijgen, elkaar daarin ook motiveren om zo snel mogelijk weer hun leven in handen te krijgen. Ja.
Oké. Okay. Nou, we gaan er straks weer iets verder op in, want we moeten natuurlijk wel kijken van, nou, hoe brengen we dit een stap verder?
Ja.
Na de break.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power.
Yes, welcome back. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties?
Ja, nou, makkelijke vraag toch?
Ja, ja, we gaan eventjes verder uitpluizen.
Je gaat het nu niet oplossen, hè? Want ik ben al meer dan 460 afleveringen bezig. Als we het nu oplossen, dan heb ik niks meer te doen. Dus dat moeten we niet hebben.
Misschien is dat de laatste probleem, Glenn.
Dat is een soort bezigheidstherapie voor mij, dit gewoon.
Oh, je moet Glenn wel aan het werk houden.
Ja, dus, tuurlijk. Anders ga ik me vervelen. Dan gebeuren er rare dingen.
Nou, ik wil wel van Jerry weten wat de oplossingen wel zijn. Want als we gaan kijken naar de kracht van mensen in organisaties. Nou, als we kijken naar de kracht van mensen op straat. De kracht van mensen in asielzoekerscentra. Ondergepensioneerden. In dak- en thuislozenzorg. Welke potentie kunnen we dan benutten?
Wauw, mooie vraag. Nou, ik denk sowieso. Kijk, in de opvang werkt het zo dat deze mensen komen in de opvang terecht. En we gaan eerst zorgen voor bed, bad en brood en dat soort dingen allemaal. Maar ja, er zitten enorm veel andere kwaliteiten nu natuurlijk in. Waarmee ze geholpen zouden worden. Net wat we ook benoemen. Weet je, de tekort op de arbeidsmarkt momenteel. Ik zie en kijk voor deze mensen, omdat ze een bepaalde problematiek hebben en een bepaalde angst daarin om daar wat mee te gaan doen, geef ze een handreiking. Ga kijken wat je voor hun daarin kan betekenen en dat daar nog genoeg mensen rondlopen die best wel heel graag in de horeca zouden willen werken of in een bedrijf heel veel andere dingen
kunnen. Jerry, omschrijft iets vanuit jezelf. Hè? Want we kunnen natuurlijk niet zeggen de takken thuislozen, die bestaat helemaal niet. Het zijn allemaal verschillende mensen. Ja. Maar omschrijf het eens voor jezelf. Welke kwaliteiten had jij nou nodig toen je nog op straat leefde om die dag door te komen? Om alles bij elkaar te scharrelen en voor elkaar te krijgen?
Je wordt enorm creatief.
Geef eens een voorbeeld. Iets wat binnen de wet is natuurlijk gebeurd.
Nou, dat zijn er maar weinig. Maar nee. Je wordt heel creatief door voor jezelf te gaan zorgen. Maar ook te gaan kijken van, bijvoorbeeld als je wil gaan douchen of wil gaan baden of wat dan ook. Spring ik het meertje in en ga ik me daar baden en dan klaar. Nee, je komt er op een gegeven moment achter. Er is een badhuis en er zijn genoeg mogelijkheden om daar wat mee te doen. Er is een volksbond waar ik mijn kop koffie kan halen. Maar ook in de dingen wel buiten de wet. Maar wel dat je daardoor zoiets hebt van oké, dit is me weer gelukt. Maar ik doe het om te overleven. Dus je krijgt ook echt wel, juist omdat je moet overleven, krijg je zo'n sterke persoonlijkheid. Dat de tegenslagen die je tegenkomt daarna, ook op de werkvloer. Daar ga je heel anders mee om. Die ga je veel positiever bekijken. Omdat je weet, als je daarin meegaat in die negatieve spiraal, dan kom je nergens.
Okay.
En het is met name het positief blijven. En af en toe mag je ook inderdaad zeggen, het is allemaal ruk. En je mag overal van balen. Maar dat je daarna wel weer jezelf er even oppakt. Want anders blijf je daar maar in een hoekje zitten.
Veerkracht.
Veerkracht, zonder meer. Heel belangrijk.
En wat vraagt het van werkgevers? Want we zitten natuurlijk in de HR-wereld.
Ja.
Leren, ontwikkelen. Maar ook mensen een baan aanbieden en de potentie daarin zien.
Ja.
Wat vraagt het van werkgevers om de veerkracht en de creativiteit of de competenties van iemand die op straat heeft geleefd te erkennen en ook in huis te halen?
Ja, het is lastig om de voorzieningen zelf te gaan bezoeken en te gaan doen. En daardoor echt de mensen te gaan leren kennen. Maar ze kunnen altijd met mij contact opnemen daarvoor. Mm-hmm. Maar ook gewoon de voorziening zelf met van... ik zeg maar, er is een voorziening met 100 bewoners. Zitten er bewoners tussen die eventueel het leven redelijk op de rit hebben... maar die nog eventueel werk zouden nodig hebben. Of een dagbesteding. Een dagbesteding is ook al een heel belangrijk iets. Okay. Met name om even uit die sleur te onttrekken... en het sociale leven weer een beetje op te pakken. En dat ze weer even een mens kunnen voelen. Mm-hmm. En een keer kunnen komen kijken van... oh, maar wacht eens even. Want ze zitten natuurlijk continu met mensen met dezelfde problematiek. Mm-hmm. Maar als je daar eventjes uitstapt... en je komt bij mensen die van het leven kunnen genieten... en andere dingen doen... dan geeft je dat zelf ook wel weer een hele positieve vibe natuurlijk.
Ja.
En ja, dat is enorm belangrijk als daar veel meer plekken van komen.
Okay.
Wat zie jij gebeuren als een dak of thuisloze aan het werk gaat? Want het mooie is natuurlijk dan... waar ik een beetje op zoek naar ben is... wat dan de waarde van werk eigenlijk is. En we weten natuurlijk, mijn salaris en mensen en zo... dat weten we allemaal wel. Mm-hmm. Maar dat beleven wij allemaal rationeel. Omdat de meesten van ons, die hebben werk.
Die hebben het, ja.
En die weten niet wat het is om het niet te hebben. Sterker nog, die weten niet om daar heel ver vanaf te staan. Wat is de waarde van dat werk?
Wauw, mooie vraag. Ik denk dat sowieso... Kijk, je werk, daar ben je vaak nog wel de meeste tijd van je leven. En daar moet je ook gewoon heel veel plezier in hebben. Mm-hmm. En dan is het niet per se dak- of thuisloos gericht. Ik praat dan gewoon puur meer ook over mezelf. Is dat je het ook op die werkvloer en waar je bent, dat je het daar ook leuk maakt met elkaar. En dat je elkaar ook de ruimte geeft en ook voor emoties. En dat je gewoon kan zijn wie je bent. En dat daardoor hetgeen op de werkvloer ook veel leuker maakt. Mm-hmm. Weet je? En durf een keer met elkaar een grap te maken, buiten de lijntjes te kleuren of dat soort dingen te doen.
En, dat is gevaarlijk tegenwoordig. Hè? We zitten in een hele woke periode dat je heel erg op moet passen wat je zegt.
Ja, niet voor mij. Ik ga wel een beetje protesteren. Toch? Woke is niet per se, dat is een soort van woord dat ergens in het verdomhoekje terecht is gekomen.
Yeah.
Maar het gaat echt over het bewustzijn op ongelijkheid en ook over sociale ongelijkheid. Dus Glenn, ik hoor je, het is gevoelig. We zitten in een gevoelige tijd.
Dus het is ook al gevoelig om het over woke te hebben. Dus ook al gevoelig.
Ja, ook omdat het ergens wordt weggezet als van, oh ja, die is te woke. En wokeism is gewoon weer helemaal gekaapt. Ja. Terwijl de diepe betekenis gaat echt over hoe bewust zijn we op het feit dat inderdaad sommige mensen geen baan hebben. En hun eer ze is ontnomen. En op straat leven. Het gaat dus ook niet alleen over de waarde, maar ook over waardering.
Maar het is niet alleen dat. Hè? En dan ook niet. Kijk, hoe vaak gebeurt het ook wel niet dat je op de werkvloer mensen hebt die eigenlijk heel ongelukkig zijn in hun eigen leven.
Ja.
Maar die zijn onzichtbaar. Die worden niet gezien. Ja. Want die doen hun werk, die doen hun dingetjes, maar ze worden niet gezien. Want het gaat allemaal vanzelfsprekend goed.
Volgens de maatschappelijke maatstaf gaat het goed met ze.
Ja,
precies. Ze zijn zo ongelukkig.
Ja, ja. Mensen, wij zijn heel erg. Kijk, wij lopen ook niet rond met een t-shirt van yes, ik heb schuld.
Nee.
Weet je, maar ondertussen, het is er wel. We hebben het bijna allemaal. Maar het is bijna niet bespreekbaar of zit er een stuk schaamte op.
Ja.
En ik vind dat je op de werkvloer ook wel een keer mag zeggen van nee, ik zit niet lekker in mijn vel of wat. Of dat je ook die ruimte moet krijgen om dat te durven te zeggen.
En nou ja, dan kom ik toch weer terug op die vraag. Wat vraagt het van mij? Stel je voor dat ik dan leider ben ergens. Ja. Wat moet ik dan doen of ontwikkelen? Of laten? Om die ruimte te kunnen geven aan iemand en een kwetsbaarheid een plekje te geven.
Nou, wat wij dus wel eens doen, is dat je ook gewoon buiten het werk gewoon met elkaar daar ook af en toe gewoon een gesprek aangaat of iets anders gaat doen met elkaar. Mm-hmm. Maar ook je creëert het ook op je werk. Je moet ook, en dat is denk ik ook wel de kwaliteit van, ik zeg maar wat we nu bijvoorbeeld op Anton de Komplein hebben gedaan, is een prachtig mooie graffiti op de muur gemaakt. Weet je, het was eerst een heel hygiënisch iets waar iedereen maar in leefde en in werkte en wat dan ook. Nu hebben we een mooie tekening op de muur. De gangen die worden mooi aangekleed. Er komen meer planten te staan en dat soort dingen. Waardoor mensen meer op hun gemak zijn.
Okay.
Er zit een chillstoel bij. Noem maar op.
De omgeving ook gewoon juist daardoor, uitnodigend maken.
Ja, mensen gaan in die chillstoel zitten. Ja. Om eventjes ook met elkaar in gesprek te gaan en zeggen van hey, hoe was je weekend? Mm-hmm. Of dat je ook tegen elkaar durft te zeggen van hey, het zit je haar goed. Zonder dat je maar gelijk een MeToo aan je kont te hangen. Want daar moet je tegenwoordig ook dus mee uitkijken. Maar hey, we moeten ook wel. Ja, maar we moeten,
als je
we
haar
moeten
goed
ook niet.
Zit, dat kan wel toch?
Ja, nou, ik denk dat wel meer dingen. Al een beetje gevaarlijk.
Er kunnen wel meer dingen. Maar we zijn nu zo erg. We worden zo beperkt nu met de ook een stukje. En ik snap echt, ik reken het allemaal niet goed wat er gebeurt. Maar jongens, we moeten ook rekening mee houden dat we ook gewoon nog wel normaal dingen tegen mm-hmm. elkaar kunnen zeggen en mm-hmm. kunnen doen. En bedoel ik het niet dat je iemand in de kont knijpt. Mm-hmm. Maar ook gewoon dat je met iemand gewoon een leuk gesprek kan hebben. En kan zeggen van hé, hey, je ziet er goed uit vandaag. Ja. Zonder dat er gelijk wordt gezegd van nou, je bedoelt er wat mee. Ja. Nee, het is gewoon een positieve benadering van hoe ik jou zie als persoon.
Ja.
En we moeten juist gaan waken ervoor dat ons allemaal beperkingen gaat geven. Waardoor we echt een hele krampachtige samenleving gaan
krijgen. Maar het grappige is wat jij wel zegt. Hè, is je creëert eigenlijk een omgeving. En ik denk dat we ons daar vaak niet zo heel erg bewust van zijn. Maar dat de plek waar je bent, waar je met elkaar bent, dat die heel bepalend is voor hoe je je ook voelt. Tuurlijk. En het is zoiets heel stoms als je zegt van ja, daar zetten we planten neer. Ja, dat is natuurlijk niet de oplossing van elk probleem. Mm. Maar als je het gezellig maakt en ontspannen en comfortabel maakt, dan wordt het wel een stuk beter. En ja, bedoel, ik kom op de gemiddelde school, ligt zeil op de grond, want dat is zo makkelijk schoon te houden. Ja. Maar ja, het is niet gezellig.
Nee.
Wat ik altijd wel grappig vind, is de kennis eigenlijk die we daarover hebben. Mm. Over dat soort dingen. Over meer die omgevingsfactoren. Hè. Groen buiten is ook zo'n ding.
Ja.
Wijken waarin meer bomen staan. Daar voelen mensen zich gezonder.
Ja.
Dus er is een invloed tussen hoeveel groener is. En hoe mensen zich voelen.
Ja,
ik zou zeggen. Planten die dingen. Hatsik idee. Stenen eruit. En bomen erin.
Het is niet alleen
hoe ingewikkeld is het.
Het is op vakantie net zo. Als je op vakantie gaat. Je gaat naar een plek. Waar jij je lekker voelt.
Mm. Ja.
Jij denkt, hier kan ik tot rust komen. Je gaat niet naar een plek dat je denkt van nou, daar ga ik me even lekker de komende weken kloot voelen. Ja. Daar heb ik zin in.
Ah, die
dat
heb je ook. Hè? Die gaan dan iets heel pijnlijks doen. Die gaan dan weer van een berg op. En
tuurlijk.
Pijn in benen en zo. Maar dat, ja, ach. Ja.
Dan ga je ook even jezelf proberen uit te testen natuurlijk. Ja. Nee, maar net wat je zegt in je grens daar. Maar wat je net zei, kijk, thuis ook. Dat geldt voor thuis.
Ja.
Thuis maak je het ook zo dat jij je lekker voelt als je thuis komt. En dat is iets, ik waardeer het nog steeds op de dag van vandaag. Je kan je schoenen uitdoen.
Ja.
Je kan je jas uitdoen. Je gaat op de bank zitten. Ja. En je voelt je goed.
Ja. Ja.
Dus, maar je bent wel 8 uur per dag op de werkvloer.
Ja.
En dan zit je achter je computer en wat dan ook. Dus het is belangrijk als je die momentjes eventjes hebt. Dat je even zo zit van oké, ik voel me nu goed. Weet je, ik voel me even relaxed. En dan wordt je productiviteit. En dat hebben we ook echt ook bij ons in de zorg gezien. Met mensen die dus eigenlijk heel moeilijk te benaderen zijn. Door dat soort dingen te gaan doen. Dat ze in één keer openstaan voor een verandering.
Gaat over welkom heten.
Ja.
Nou, laten we eens even kijken hoe dat er in de toekomst uit gaat zien als we dat gaan doen. Tot
Mooi.
Straks.
People Power. Over de kracht van mensen in organisaties.
Ja, zijn we weer. Wij hebben in de pauze, terwijl het muziekje speelt, praten we door.
Ja.
En net ging het gesprek over, Glenn, hoe jij werd geraakt door de woorden van Jerry. Van gooi je jas uitdoen en je schoenen uitdoen. Ik vond het wel mooi. Wil je er iets over zeggen?
Nou, ik zag dat ineens voor me. Ik zag mezelf thuiskomen. En dan doe ik altijd eerst mijn jas uit. Als ik die aan heb. Maar het is toch de meeste maanden van het jaar heb je een jas aan.
Hmm.
En dan gaan mijn schoenen uit. En dan ben ik thuis. Het is een soort ritueeltje eigenlijk.
Mm-hmm.
Dat gebeurt ook in de gang. En dan ga ik daarna de woonkamer in. En toen dacht ik, ja. Dat was mijn aanname gelijk. Maar die ga ik even checken bij Jerry. Als je dakloos bent. Dan doe je dat dus niet.
Hmm.
Dan hou je je schoenen aan en je jas, denk ik. Altijd.
Bijna altijd, dat klopt. Ja. Nee, dat was voor mezelf ook. Dat is in de eerste periode dat je dan je eigen huis hebt en wat dan ook. Dat ik continu eraan herinnerd moest worden van waarom heb je schoenen nog aan?
Hmm.
Of even je jas kunnen ophangen. Of het stukje met de eerste keer boodschappen doen. Een pot pindakaas en een halfje wit. Want ja, daar heb je geen bestek voor nodig en je kan het zo naar binnen werken. En dan kom je daarmee thuis en is het van, maar waar is de rest? Maar dat zit zo in je systeem. Dus je hebt een hele andere, het is echt een andere hele lifestyle. Waar je dan, maar daardoor waardeer je, en dat geluk heb ik dan wel meegekregen. En daarom, ik zag mijn leven altijd als een straf, maar het was een hele mooie les geweest. Is juist die kleine dingen, dat je dat zoveel meer gaat waarderen.
Mm-hmm.
En dat het eigenlijk niet zo vanzelfsprekend is. Ik vind dat iedereen trots op zichzelf mag zijn als je gewoon een dak boven je hoofd hebt. Je kan je rekeningen betalen en je kan genieten als je op bed ligt. Dat je denkt van oké, ik heb weer een mooie dag gehad.
Mm-hmm.
Dan ben je al voor een groot deel al geslaagd in het leven. Alleen omdat het zo vanzelfsprekend is, ervaren we het te weinig.
Ja, en zeg jij ook de standaarden zijn veel te hoog gezet door alles wat we om ons heen zien, wat we op tv zien, wat
natuurlijk,
op social media
zo wordt
zien.
Maar zo wordt de maatschappij toch gemaakt. We steken onszelf in schulden om maar een grotere auto dan de buurman te hebben. Mm. Want dat zo zien wij succes. Mm. Terwijl eigenlijk de succes erin ligt, ben ik meer van mening. En iedereen zijn ding daarin hoor. Maar als je het zelf kan bekostigen, dan moet je het ook vooral doen. Maar het succes zit er ook in als je met elkaar gewoon dat geluk kan vieren. Mm. En dat je niet per se moet gaan kijken van nou, mijn auto is groter. Nee, ik heb geen schulden.
Ja.
Of hey, ik kan niet op vakantie, maar mijn koelkast zit wel vol.
Ja, en ook als je schulden hebt, dat je dan nog kan zien van ik kan ze tenminste aflossen. Of er is een mogelijkheid dat ik een advies kan krijgen hoe ik ze kan aflossen.
Zeker.
En ik hoor je dus praten over de kleine dingetjes, hè? Het kleine geluk.
Ja.
En als we dan gaan kijken naar de lifestyle waar we het over hadden. Dus dat je zo gewend bent in een patroon te zitten van dat halfje wit en een potje pindakaas. Dan kom je er toch uit. Op een of andere manier. Dus en wij werkgevers en mensen in organisaties, die zitten ook in een bepaalde lifestyle. Alleen er staat dan een cultuur in de organisatie.
Ja.
Dan zit je ook in een bepaalde groef. Dus hoe kom je eruit? Wat is er voor nodig om... Hoe ben jij eruit gekomen dat je op een gegeven moment toch meer boodschappen kon gaan halen of op een andere manier kon gaan denken? Wat is daarvoor nodig?
Poeh, mooie vraag. Nou, uiteindelijk, kijk, en dan is die vergelijking natuurlijk met boodschappen doen. Mm. Is dat je denkt van nou, het is handig om gewoon een voorraad te hebben. En je gaat de voordelen daarvan zien.
Ja.
Maar je kent ook, omdat je ook het... Ik heb toen bijvoorbeeld, en dan wijk ik af van de vraag met de boodschappen. Maar bijvoorbeeld Costa Rica. Ik was op vakantie in Costa Rica. Daar rij je overal 50. Mm-hmm. En wij zijn gewend om heel erg gejaagd overal snel heen te gaan. En wat dan. Ik was er 3 weken. En ik dacht van wauw, dat is 50 reizen eigenlijk prima. Ik voel me heel relaxed.
Zie je nog eens wat?
Ja, gaat rustig. Iedereen is blij. Je ziet nog eens wat. Je komt thuis in Amsterdam. Je rijdt naar de snelweg. Je denkt nou, ik moet toch hier wel even wat harder rijden dan 50. Maar het valt je dan wel op. Dat iedereen, het gejaagde, dat zie je om je heen.
Ja.
Dus, en dan ga je automatisch er heel snel in mee. Maar omdat je dus het andere daarin hebt meegemaakt, dat je wel denkt van oké, maar dat stukje wil ik best in meegaan. Want dat is hoe de maatschappij ook werkt. Maar ik hou daarvoor nog wel de ruimte voor mezelf in. Dat ik niet altijd maar daar per se maar op tijd moet zijn. Of dat ik maar per se dat doel moet behalen op dat moment. Misschien komt dat doel daarna wel. Je moet af en toe ook eventjes van je pad af kunnen wijken om iets anders te bereiken.
En dat gaat dan ook heel erg over wat vind ik persoonlijk belangrijk. En dus dat persoonlijk leiderschapstukje waar ik zelf echt heel erg dol op ben. Ik heb dit ervaren. En er waren een heleboel mensen om me heen die het op die manier deden. Mm-hmm. Ik ben er een beetje in gegroeid in die 3 weken.
Ja.
En ik wil dat eigenlijk vasthouden.
Ja.
Ja. Dus ja, dat is kiezen.
Zeker.
Ja. Bewust kiezen.
Ja.
Er zit nog wel steeds, voordat we aan het einde van het uur zijn, Mireille, er zit nog wel steeds een vraag in mijn hoofd.
Nou. Kom maar door.
Jij stelde mij als eerste. Is hij nou miljonairs geworden? Mocht hem alles vragen.
We weten niet of hij antwoord gaat.
Dat is natuurlijk. Hè, we wilden niet de standaard groef ingaan met Jerry. Want dat was natuurlijk een beetje de standaard groef. Leefde op straat. En vervolgens kwam hij even. Heel erg in een nutshell wat ik ervan van overgehouden heb. Kwam hij erachter dat hij erfgenaam was van iemand die heel rijk was. Hmm. En toen was hij miljonair. Dat was een beetje het verhaal, toch?
Ja.
Dat is in de media gekomen.
Ja. Ja.
En daarna kwam de nuance.
Ja.
Ben je nou miljonair geworden of niet?
Nee, absoluut niet. Nee, kijk, toen het in de media kwam, dat is, je moet het zo zien. Je komt van de straat en je wordt in één keer overvallen doordat je met de media te maken krijgt van hey, we hebben hier een dakloze die de zoon bleek zijn van een overleden multimiljonair. Dat is denk ik 3 jaar lang een over de hele wereld één spektakelstuk geweest. Dat werd toen gauw geformuleerd als de miljonairzoon.
Ja.
Eigenlijk, Jerry, ik ga je eventjes onderbreken. Eigenlijk is het echt een impertinente vraag. Ben je nou miljonair of niet?
Voor mij zijn die niet impertinente vragen. Anders, nee. Anders kan hij altijd zeggen dat hij niet wil beantwoorden, toch?
Ja. Ik ben absoluut op de bank. Absoluut op de niet thuis op de bank, maar gewoon in Gelder op de bank. Hè? Nee, absoluut geen miljonair. Nee joh, ik moet gewoon werken voor mijn geld. Ik had een leuk centje gehad om in ieder geval mijn leven op te bouwen, waardoor ik nu gekomen ben waar ik nu sta. Mm-hmm. Maar daarnaast, en dat is wat ik denk wel in mijn leven heb geleerd, is dat ik wel ontzettend miljonair ben met de mensen om me heen. Dat is pas de echte rijkdom. En dat is mijn gezin, mijn vriendin, mijn twee kinderen, de familie. En dat is mijn levensles. En dat is echt pure rijkdom. Want dat is lang niet vanzelfsprekend. Dat je mensen om je heen hebt van wie je houdt, die je vertrouwt. En waar je echt mee kan genieten voor de tijd die je hier mag hebben.
Ja. Mooi. En heb je dan ook nog een tip? Als we dan toch kijken naar hoe het zal de toekomst eruit zien. Hè? Weet dat we in deze maatschappij leven, maar ook onze eigen invloedssfeer hebben om er iets aan te doen. Voor mensen die dat niet hebben.
Ik kan het heel kort samenvatten. Laat dat wat je denkt dat je bent niet in de weg staan van wat je werkelijk kunt worden. Ja, dat is wel een motto van mezelf, maar die geef ik ook heel graag een ander mee. Ja.
Blijf maar komen, hè?
Ja, echt.
Ja, toch? Het is gewoon een lopende tegelfabriek gewoon. Het ene tegeltje naar het andere komt er buiten.
Ja, en hij raakt ook aan die andere mooie die ik ook op je website zag. Homeless is not hopeless.
Zeker, ja.
Dus we moeten eigenlijk een beetje van het stigma af, hè?
Ik denk niet alleen dat het geldt voor de dak- en thuislozen, die stigma. Ik denk sowieso dat we meer elkaar moeten gaan leren kennen in plaats van alleen maar te oordelen. En ook niet te veel moeten gaan toegeven wat ons allemaal geïnterpreteerd wordt, maar zelf die kennis te gaan achterhalen. Ja.
En ja, ik kijk even. Glenn, hebben we nog een minuutje?
Ja. Precies een minuut.
Nog één minuut. Dat geldt natuurlijk voor ons allemaal, ook op het werk.
Zeker.
We hebben ook allemaal stigma's opgelegd gekregen of rollen waar Tuurlijk. We vast in vastzitten. Dus.
Ja, dat is die ene van finance, weet je wel. Die
ja, 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 ja.
Die blauwe. Ja, die zijn blauw. Niet te geloven.
En die anderen zijn weer veel te soft.
Ja.
Dus we zetten elkaar ook heel erg vast in die bepaalde overtuigingen.
We gaan veel te ver van onszelf vandaan.
Ja.
En dat is, weet je, kom terug naar de kern. Laten we eens een keertje. Kijk, er zijn heel veel dingen die komen weer terug. Mm-hmm. Hè? Die worden weer retro. We gaan weer bij de broeken dragen. Oh. En weet ik veel wat. De Star Wars films komen gelukkig weer op televisie. Nou, dat is al van 40, 50 jaar geleden. Maar het komt gewoon weer terug.
Yeah.
Nou, laten we dan ook weer gewoon terugkomen. Dat we in ieder geval met elkaar gewoon normaal in contact kunnen komen. En dat we eventjes die blauwe, witte en dat soort dingen even iets achterwege laten. Heren. Maar gewoon eens gaan kijken van, hé, Mireille, wie ben jij? Wat kan jij? Hoe voel je?
Ja.
Ja.
En ons dus herinneren wie we al lang waren. Hè?
Zeker.
All right. Nou.
Jij dacht, ik doe er ook nog even een tegeltje bij.
Ik
voel me een beetje ongemakkelijk worden.
En nou jij, Glenn.
Te denken, ik moet ook nog een tegeltje. Nou, doe het lekker niet.
Heel mooi tegeltje.
Glenn, ja, helemaal goed. Ik doe het. I do it my way.
Dat is wel grappig. Ik moet denken, dat is zo'n scène uit Dead Poets Society. Dan moeten ze gaan wandelen over een pleintje. En dan binnen een paar seconden lopen ze in een soort ganzenpars achter elkaar aan.
Mm-hmm.
En dan zegt Robin Williams, die dan de hoofdpersoon is, die zegt dan, ja, heel goed. En die begint ook al, chap, chap, I care for Uncle Sam. Weet je wel, nou, dan gaan ze mee, gillen ook nog eens een keer. En dan zegt hij, ja, dit is dus wat er gebeurt. Als je in een groep bent, voordat je het weet, ben je jezelf niet meer. Dus oké, we doen het nog een keer. En nu gewoon iedereen, loop gewoon zoals je wil lopen. Doe gek, maakt allemaal niet uit. En dan is er eentje die blijft staan. En dan zegt hij, wat ben jij aan het doen? Zei hij, I'm exercising the right not to walk.
Oh, heerlijk.
Ja, fantastisch, daar moest ik even aan denken. Nou,
wees jezelf. Prachtig. Dankjewel, Jerry.
Ja, heel graag gedaan. Jullie ook bedankt. Ja.
Beide bedankt. Mireille Oliveira natuurlijk voor de prachtige interview. En Jerry Winkler, onze gast van vandaag. En jij natuurlijk dank voor het luisteren. Wij gaan gezellig door met het volgende uur.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.